Een hele goede avond. Fijn dat u hier bent gekomen, de warmte hebt getrotseerd. Ik sta een beetje hard, geloof ik. Of moet ik wat zachter spreken? Maar een prachtig lied wat we net hebben gezongen. Aan de ene kant een prachtig loflied en aan de andere kant ook een belijdenis die we met elkaar hebben uitgesproken. Dat niemand anders dan de Heere Jezus is het waard om die alle eer en glorie te ontvangen. Naast natuurlijk de Vader. En dat komt overeen met het thema voor vanavond waar ik het met u over wil hebben. En het thema is eigenlijk: wie heeft nu eigenlijk het laatste woord? Wie heeft nu eigenlijk het laatste woord? En om daarop in te gaan wil ik u vragen om uw Bijbel te openen. Openbaringen hoofdstuk 4. Daar lezen we 2 versen uit. En dan Openbaring 5. Openbaring hoofdstuk 4. Vers 1 en 2. En dan hoofdstuk 5. Vers 1 tot en met... Even kijken, tot en met 14, ja, het hele eind... Hoofdstuk 4. Hierna zag ik, zegt Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel, en op die troon zat iemand. Nou, dan gaat hij verder te beschrijven wat hij allemaal zag, de heerlijkheid, de glorie. Maar dan hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, bezegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitroep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag, en zie, te midden van de tronen van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Wat een prachtige beschrijving is dit van het Lam van God, die het waard is om de boekrol te ontvangen. Nou, hoe kwam ik hier nou eigenlijk op? Dat kwam eigenlijk omdat ik de vraag begon te stellen, dat als we kijken wat op de wereld gaande is, zowel op sociaal, economisch of geestelijk gebied, dan vraag je je wel eens af, wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen? Zijn dat de presidenten, zijn dat regeringleiders, zijn dat advocaten, zijn dat de rechters uiteindelijk? Soms beslist de ene dit en de andere die verwerpt het. Soms hebben ze recht om iets te zeggen, maar dan worden er komende verkiezingen en ze verdwijnen van het toneel en ze hebben geen woord meer te zeggen. Of ze vallen in een schandaal en verliezen hun positie en niemand neemt ze meer serieus. Wie heeft nu het laatste woord? Aan wie kunnen we nou ons werkelijk vastklampen? Nou, dat laat dit gedeelte zien wie uiteindelijk het waard is om het laatste woord te hebben, om de boekrol wanneer de oordelen van God over de wereld uitkomen, is er maar één waardig om die te openen. En dat is de Heere Jezus Christus. En het is zo bijzonder hoe Johannes dat heeft kunnen omschrijven. En we snappen allemaal, Johannes had dit nog nooit eerder meegemaakt. Heel veel dingen die hij zag. Ja, ik vraag me af, Johannes, hoe heb je het eigenlijk op papier gekregen? Om wat je hebt meegemaakt, om dat aan ons te overleveren. En wij vandaag de dag zijn soms nog, ja, in worsteling van wat bedoelt hij nou precies? Is dit letterlijk? Is dit geestelijk? Wat niet? Wat wel? Maar uiteindelijk dit gedeelte is wel heel prachtig hoe hij dat doet. En in hoofdstuk 4, dat besluit natuurlijk aan op de eerdere hoofdstukken dat hij de 7 gemeentes, de brieven heeft geschreven. En dan zegt hij in hoofdstuk 4 hierna, dus na hetgene wat daar vooraf heeft gespeeld. Hij zegt, en zie, er was een deur geopend. En geopend in de hemel en de eerste stem die ik als een van een bazuin met mij had horen spreken, hij zegt, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna geschieden moet. En dan volgt een glorieuze omschrijving in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dat hoort bij elkaar, hoofdstuk 6 als de zegels opengaan. Het is één geschiedenis, het is één openbaring van wat Johannes met ons delen wil. En dan zegt hij in vers 2, en meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Had Johannes nou niet door wie dat was? Of was dat overeenkomstig de Joodse traditie dat de naam van God niet zomaar direct werd uitgesproken? Dat Johannes zou ik zeggen, en ik zag iemand op de troon zitten en het was Yahweh, het was Jehovah, het was de schepper van hemel en aarde. Misschien dat hij uit eerbied en ontzag en misschien vrees voor de almacht van God, er zat iemand. Er zat iemand op de troon. Maar dan zegt hij ook het volgende. Hij zegt, ik zag daar iemand en hij die daar zat. En dan volgt een omschrijving wat hij daar zag. Nou, dat kun je niet letterlijk nemen dat de Heere God als jaspis en sardes was en een regenboog. Nee, het was een omschrijving van de enorme heerlijkheid die hij zag. Maar wat wel apart is, is dat in hoofdstuk 8 de vier dieren die wel zeiden wie het was. Want die zeggen heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. En dan later in vers 10 van hoofdstuk 4 komen de 24 ouderlingen of oudsten en die buigen zich neer en die aanbaden hem. En dan zeggen ze, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zij zijn geschapen. Dus hun laten heel duidelijk zien, Johannes, wat je zag, dat is de Heere zelf. Die iemand op de troon is de Heere. En dan gaat hij in hoofdstuk 5, gaat hij verder. In hoofdstuk 5. Dan zegt hij het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. Het is wel of Johannes nou een detail geeft van wat hij zag van die iemand die op de troon zat. En die iemand op de troon valt hem opeens op, lijkt het. Hij zegt, ik zag in de rechterhand, heel duidelijk, van hem die op de troon zat. Dat gaat hier over God de Vader. Het gaat hier over de Heere, de schepper van hemel en aarde. Die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Met andere woorden, dat was zo gesloten dat er niemand bij kon komen. Niemand kon het openen, niemand kon het veranderen, niemand kon er iets aan toevoegen. Het was met 7 zegels duidelijk gesloten, verzegeld. Maar het was in de rechterhand van de Vader. En dan komt er een engel en die zegt in vers 2, die met luide stem roept hij: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Nou, je krijgt het idee, zegt hij dat nou heel persoonlijk tegen Johannes? Johannes, wie is het waard? Of is dit een algemene vraag van de engel? Ik denk dat het een algemene is, omdat er reactie is dat er niemand in de hemel, niet op de aarde of onder de aarde zou was die de boekrol kon openen. Ik geloof niet dat Johannes het zicht had of dat zo was. De vraag die werd gesteld was een algemene vraag. Wie is het waard om de boekrol te openen? Nou, dat is een vraag die nog steeds klinkt, want de boekrol is nog niet geopend. Maar de vraag die is daar blijven zitten. En Johannes, die krijgt die vraag te horen. Wie is het waard? Of een andere vertaling, de NBG zegt, wie is het waardig? Dus er zit ook nog een waardigheid aan het waard zijn verbonden. En dan in vers 3, maar er was niemand. Niemand? Hoe zit het dan met al die geestelijke leiders die hebben geleefd? Waar zijn de apostelen? Waar zijn alle kerkleiders? Waar zijn de regeringleiders? Waar zijn de rijken van de wereld die het allemaal beter weten? Waar zijn de advocaten en de rechters die beslissingen hebben genomen? Niemand van hen, van de hele geschiedenis, was het waard om die boekrol te openen. En Johannes, die beseft dat. Johannes hoort dat, dat er niemand was. En wat doet er met hem? Hij zegt, nou, dat is jammer. Nee, Johannes huilde. Hij huilde erg. Waarom huilde hij die? Omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of zelfs in te zien. Dat is natuurlijk wel de vraag, waarom huilde Johannes? Waarom huilde hij dat niemand waardig was om dat te doen? Nou, misschien vanwege de teleurstelling, vanwege de onwaardigheid van de geschapen werkelijkheid. Dat werkelijk niets in de hemel, niets op aarde, zelfs niets onder de aarde, en later hebben we het zelfs over in de lucht, dat er niets te vinden is dat waardig is om die boekrol te openen. En ik denk dat het in Johannes' hart zo raakte. Van hoe dan? Aan de andere kant zou het zo kunnen zijn dat Johannes besefte dat als er niemand zou zijn, hoe kan het dan recht dan ooit zijn beloop krijgen? Wie zal dan uiteindelijk oordelen? Hoe moet het dan mogelijk zijn dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen? Als niemand waardig is om die oordelen over deze wereld te laten komen, als niemand waardig is om oordelen uit te spreken, als niemand waardig is om die gerechtigheid die de wet eist, die God eist, in stand tot stand te brengen. Johannes besefte dat volgens mij. Hij huilde. Een ander zou zeggen, nou gelukkig, dan komen er tenminste geen oordelen over deze wereld. Dan hebben we dat gehad. Houd die boekrol nou maar dicht En laten wij vrolijk zijn en huwelijken en lekker eten en drinken en zien wel hoe het gaat. Nee, Johannes wist dat God tot zijn doel zou komen. En Johannes was ervan overtuigd dat die boekrol uiteindelijk geopend zou worden. Maar hij had niet door wie. En dan is het zo mooi te zien hoe Johannes tegemoet gekomen wordt. Het was niet Johannes die zelf op zijn ervaringen met zijn wandel van de Heer Jezus in de 3 jaar zoveel had gehoord en geleerd. Het was niet dat hij kon bouwen op zijn eigen brieven die hij geschreven had. Johannes die was overweldigd met hetgene wat hij op Patmos allemaal te zien kreeg. En hij werd tegemoet gekomen. En dan staat er in vers 5, staat er zo mooi. En één van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Johannes, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En dat spreekt natuurlijk van de Heere Jezus Christus. De engel zegt, Johannes, er is er één die het waard is. Maar dan kan die vraag opkomen, maar waarom is hij dan waardig? Om welke redenen zou de engel hier kunnen zeggen, Johannes, maak je niet druk, huil niet, wees vertroost, er is er één die het waard is. En eigenlijk lezen we in dit stukje 4 redenen waarom de Heere Jezus waard is. Eerste, vanwege het feit waar hij is. Het tweede, vanwege wie hij is. Het derde, vanwege wat hij gedaan heeft. En het vierde, vanwege wat hij ontvangen heeft. En de volgende verzen, die geven dat allemaal zo prachtig aan. Johannes, hij is het waardig en ik zal je laten zien waarom. Nou, de eerste reden is vanwege waar hij is. In vers 6, daar lezen we. En ik zag en zie te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. De Heer Jezus was aanwezig. Die was daar in het midden, die stond centraal. En we vergeten dat soms, dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Efeze 1 vers 20 laat dat heel duidelijk zien. Colossense 3 vers 1. Dat hij is verrezen en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Van de week gaf ik nog een studie bij een senior in Putten. En er kwam ook die vraag van, ja, maar de Heer Jezus, we gaan toch altijd naar het kruis. Ik zeg, ja, maar er is hij niet meer. Hij is ook niet in het graf. Hij is ook fysiek niet op aarde. Hij is gezeten aan de rechterhand. Als we Christus moeten zoeken, dan moeten we hem zoeken waar hij is. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. Dat is het alles. En er staat, hij is in het midden. Te midden van de dieren. Te midden van de troon. En het wordt meerdere keren gebruikt. En dat heeft tweeledige betekenis. Ene kant, hij is in het midden. Maar aan de andere kant, hij is de centrale persoon van het hele gebeuren. Hij staat in het midden. En dat is zo prachtig om te zien. Het centrum van wat er gebeuren staat, daar staat Christus in het midden. En dat is ook zo'n mooie vraag. We stellen de vraag, woont Christus in uw hart? Zeg ik misschien ja. Maar welk plekje heeft hij dan in uw hart? Heeft hij een achterwoning, een zijwoningje, de zolder, de kelder? Of zegt u, hij is het centrum van mijn hart. Hij staat in het midden van mijn hart. En de rest wat daar omheen komt, wordt door zijn aanwezigheid beïnvloed. Het is een hartzaak dat Christus centraal staat. Hij is het middelpunt. En Colossense zegt Paulus ook dat alle dingen die hebben zelfs zijn bestaan tezamen door hem. Alle dingen zijn voor hem, tot hem en door hem geschapen. Met andere woorden, Christus Die naam staat centraal. Het is de naam die gegeven is in de hemel, maar het is de naam ook die gegeven is onder de hemel, waardoor mensen behouden moeten worden. Dus hij is aan de rechterhand. Hij zit aan de rechterhand van de Vader op de troon. Dat maakt hem al waardig, want aan de rechterhand zijnde heeft ook de betekenis dat je het recht hebt gekregen om dat recht ook uit te voeren. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar dan vanwege wie hij is. En er worden in dit gedeelte 3 titels gegeven. 2 worden gegeven door de oudste. En de 3e titel, die mag Johannes met zijn eigen ogen zien. Want wat zeggen ze in vers 5? En een van de ouderlingen zei tegen hem, tegen Johannes, tegen mij, huil niet, zie. Johannes, kijk goed. De leeuw die uit de stam van Juda is. En Johannes wist wie dat was. Hij wist wie de stam van Juda was. Hij wist wie de leeuw uit de stam van Juda zou zijn. Hij wist dat het hier over de Heere Jezus zou gaan. Die uit de stam van Juda is. De 2e titel. De wortel van David. Hij is degene die op de troon zou gaan zitten. Op de troon van David tot in eeuwigheid. Het 3e, in vers 6, er staat, en ik zag, en wat zag hij? De 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Hij hoorde hun zeggen, de leeuw van Juda. Hij hoorde hun zeggen, de wortel van David. En hij zag met zijn ogen het lam van God staande als geslacht. Zijn naamgenoot Johannes de Doper heeft dat ook gezien. Johannes was aan dopen en de Heer Jezus die komt aan. En wat zegt hij in Johannes 1 vers 29? Zie het Lam van God. Toen nog levend. Zie het Lam van God. En wat zag hij aan dat Lam van God? Die de zonde der wereld wegneemt. En hier Johannes de apostel, die ziet het lam van God staande als geslacht. Nou, iets wat geslacht is, kan niet staan. Maar de Heere Jezus is gestorven en hij is opgestaan en hij leeft. Hij zegt dat zo mooi in Johannes 11 vers 25. Dan zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. En Johannes kon dat zien. En misschien zag hij hem als geslacht vanwege de wonden op zijn handen, de wonden op zijn voeten, de wonden in zijn zij. Ik heb geen idee hoe je een lam dat geslacht is ziet staan. Welk beeld je daarbij moet maken. Maar Johannes wist wel wie het was. Hij kreeg 3 namen. En dat verhoogde de Heere Jezus hier al in een positie. En dat is ook gebeurd. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 9 dat God hem, nadat hij alles gegeven had, hij had zich ontdaan van de goddelijke heerlijkheid, hij had het niet als een roof geacht en hij was mens geworden, als mens gelijk was hij ook bevonden en hij was gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood, laat Paulus heel duidelijk weten en dan in vers 9 zegt hij en daarom... zegt hij, heeft de Heere hem bovenmate verhoogd en hem naam boven alle naam gegeven. Johannes, degene die je ziet, is de naam boven alle naam. Er is niemand in de hele geschiedenis die daaraan kan tippen. Geen één regeringsleider, geen één kerkleider, niet geen één paus, geen één, nou noem ze maar op, ook wij zelf niet, haal het niet in uw hoofd te denken dat wij op dat niveau zouden kunnen komen. Maar het laat zien hoe verheven hij is. Deze God, deze Christus. En dat is zo prachtig. En Johannes ziet hem in vers 6 en dan geeft hij nog een beschrijving. Daar stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. 7 horens spreken van volledige perfectie, van macht en kracht. En 7 ogen spreken van volledige perfectie, van inzicht en wijsheid. En gezamenlijk, staat er dan, vormt het de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Gods ogen gingen ook uit over heel de aarde. Krachtig om nabij te staan, degene wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Of zoals Zacharias 4 vers 10 zegt, dat de zeven ogen van de Heere die trekken over heel de aarde. Aan de Heere ligt het niet. Hij wil mensen bereiken met dat kostbare evangelie. En ze doen dus denken aan de tegenwoordigheid van God. De almacht van God, de alwetendheid van God. Zoals er staat, samen die ogen, die oren zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En dan staat er iets bijzonders in vers 7. En het. Je zou bijna zeggen, Johannes, het is toch geen het? Nou, wat zag hij? Een lam. En hij bedoelt met het woord het niet een ding, maar bedoelt hij heel eerbiedig het lam. Tegenwoordig heb je mensen die willen een het heten, of een x, of een ding, of ik weet niet. Maar hier doet Paulus helemaal niet aan genderverandering. Hij bedoelt hiermee, die het is dat lam van God staande is geslacht. En dan gebeurt er iets bijzonders. Het lam kwam. Hij was er toch al? Hij kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. De Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Johannes ziet hem daar als het lam, staande als geslacht. En dan lezen we hier, of in hoofdstuk 5 vers 1. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Dus de Vader met een boekrol. Het lam staande als geslacht. En dan lezen we, het lam kwam. In welke wijze? Draaide hij zich om? Richtte hij zich tot de Vader? Of was de troon zo groot breed dat hij op moest staan? Geen idee. Maar het laat wel zien dat de Zoon naderde tot de Vader. En dan staat er zo mooi, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En er was geen protest. Er was geen, oh, wat krijgen we nu? Waarom? Omdat hij als enige het waardig was om die toenaderende beweging tot de Vader te maken en de boekrol in ontvangst te nemen. De Heere Jezus Christus. En dat is zo bijzonder. Dus één, vanwege zijn aanwezigheid. Hij is daar. Hij is al gezeten aan de rechterhand. Twee, vanwege wie hij is. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de wortel van David. Hij is het lam staande als geslacht. Hij is die Zoon van God die gekomen is om verloren mensen te redden. En dan het derde. En dan focus het hele, ja, iedereen die aanwezig is, op wat hij gedaan heeft. De versen 8 tot en met 10 zeggen dat ook zo mooi. De versen 8 tot en met 10. En toen het, dus weer het woordje het. Toen het lam de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Dus het moet een indrukwekkend moment zijn geweest. Daar is God de Vader met de boekrol. Er is een vraag, wie is het waardig? Het lam van God nadert en neemt de boekrol. En op het moment dat hij het neemt, gebeurt er dit. Dat de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neerbuigen. Ze hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. En dan staat erachter wat dat is. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied. Komt meerdere keren voor. Ook in de Openbaring vinden we dat. Dat er nog een nieuw lied wordt gegeven. Openbaringen 14. Maar ze zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, elke taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Prachtig om die aanbidding zo te mogen zien. Even een slokje water. Want wat belijden ze hier? Dat het Lam van God, staande als geslacht, iets heeft doorstaan, iets heeft meegemaakt. U bent het waard om de boekrol te openen, want u bent geslacht. Hij wordt niet alleen gezien als het Lam als geslacht. Hij is ook geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, elke natie en elk volk en taal. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Nou, het is een prachtig lied. Waarom? Omdat er zoveel in zit, in die paar verzen. Het is een aanbiedingslied. Want wat staat er? U bent het waard. U bent waardig. Dat is een aanbiddingslied. Het is een evangelisatielied. Want het zegt, uw bloed, u bent geslacht en u hebt voor ons gekocht, voor God, met uw bloed. Dat is het evangelie. Het evangelie is altijd gecentreerd in een persoon wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. Dat de Heere Jezus zonder zonde was, dat Hij zijn leven heeft gegeven en dat zijn bloed ons reinigt van al onze zonden. En dat van ons wordt gevraagd te geloven en vertrouwen in dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Niet uit eigen werk, opdat niemand roeme. Het is genade van God. En dus het is een evangelisatielied. Het is ook een zendingslied. Het zegt uit elke stam, uit elke taal, uit elk volk, uit elke natie. Het is ook een doctrinair lied. Hij heeft ons tot koningen en priesters gemaakt. Het is ook een profetisch lied. Hij zegt, en wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Nou, dat doen we nog niet, hè? Maar dat gaat wel gebeuren. Wij die bij hem zullen zijn. Wij zullen samen met hem regeren hier op aarde. Dus als we die paar woorden hier die in dat ene vers lezen, dan zit daar zoveel in. En is er een aanbidding in ons hart? Vertrouwen wij op het volbrachte werk van de Heere Jezus, het evangelie in Christus? Hebben wij een zendingshart dat het evangelie verder reikt dan onze eigen omgeving? En betekent niet dat we hoeven te gaan, maar dat we ervoor bidden. Heren, er zijn nog zoveel volkeren, zoveel stammen, zoveel talen die nog niet van u hebben gehoord. Wilt u werken zenden, wilt u mogelijkheden geven, opdat zij ook het kunnen horen. Zoals Paulus zegt in Romeinen 10, hoe kunnen ze horen als niemand het ze vertelt? Hoe kunnen ze het horen? En hoe kunnen ze geloven als ze niet weten wat ze moeten geloven? Het is een zendingslied. Het is een lied wat een hele duidelijke doctrine in zich houdt. Wat de Heer hier zegt, we zijn tot koningen en priesters gemaakt. Het heeft ook profetische teksten. Wij zullen met hem regeren op deze aarde. Dus de Heer Jezus is het waard vanwege waar hij is, vanwege wie hij is, vanwege wat hij gedaan heeft. En het blijkt ook wel de reactie, als hij die boekrol heeft, hoe daarop gereageerd wordt. En dan als laatste, vanwege wat hij ontvangen heeft. En wat heeft de Heere Jezus ontvangen? De verzen 11 tot en met 14. En ik zag, opnieuw, hij zag, en hij hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Nou, reken maar uit hoeveel dat er zijn. Dat zijn er heel wat. En zij, alles uit vers 11, zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is. Dat is waarop gewezen werd door die engel. Daar werd op gewezen door de oudste. Daar werd steeds op gewezen. Hij heeft de boekrol in zijn handen. Het lam dat geslacht is, is het waard de kracht te ontvangen, de rijkdom ontvangen, de wijsheid ontvangen, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Hij is het waard om dat allemaal te ontvangen. Niet alleen vanwege wie hij is, maar in het bijzonder voor hetgeen wat hij gedaan heeft. Waar wij niet toe in staat waren. Wij waren niet in staat om onszelf te reinigen voor een heilig God. Maar de Heer Jezus gaf zijn bloed. En zijn bloed is zo krachtig. Al waren uw zonden als scharlaken, zegt Jesaja 1 vers 18. Hij zal ze witter maken dan sneeuw. Zo bijzonder wat het bloed van de Heere dat kan doen. En een niet te tellen koor die zingt dat. En dan zeggen ze in vers 13. En elk schepsel dat in de hemel en op aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Het lijkt wel een wereldwijde, een universumwijde. Nou vul maar in of er me in één stem gezegd wordt aan hem die op de troon zit. En aan het lam, dus hier de vader en de zoon. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is zo bijzonder. En de vier dieren zeiden, amen. En kunnen wij daar volmondig amen op zeggen? Zoals hier staat, aan hem die op de troon zit, God de Vader. En aan het lam, zijn zoon, de Heere Jezus Christus, zij de dankzegging. De eer, de heerlijkheid en de kracht. Zouden bijna kunnen zeggen, van nu aan tot in eeuwigheid. Maar dat had hij al voor de grondlegging van de wereld. En daarom staat er in alle eeuwigheid. Dat is wie hij is, dat behoort hem toe. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Het is prachtig om zo in aanbidding te eindigen. Op je knieën hem te loven en prijzen. Weet u, velen kennen de Heere Jezus als de Zoon van God. Velen kennen hem als de Messias, de Christus. Velen kennen hem als de Ik Ben. Ik ben het brood, ik ben het licht, ik ben de deur, ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding, ik ben de weg, ik ben de ware wijnstok. Anderen kennen hem als de man van smarten. Anderen kennen hem als de overwinnaar op de dood door de opstanding. Anderen kennen hem als de trooster door de Heilige Geest die hij gegeven is. Maar kennen wij hem als het Lam van God, staande als geslacht, die als enige waardig is om de boekrol te openen. Heeft hij werkelijk zo'n hoge positie in ons leven? Of is Jezus een beetje uw kameraad geworden, uw vriendje? We zingen dat wel, welk een vriend is onze Jezus. Maar ik zing altijd liever, welk een Heer is onze Jezus. Want dat is wat hij van ons vraagt. Of wij hem kennen als onze Heer en onze Heiland. En hier kunnen wij dan ten volle hopelijk ook zeggen, net als de vier dieren, amen. En we bidden en we aanbidden hem die leeft in alle eeuwigheid. Hij is het waard. Er wordt heel wat afgesproken in deze wereld. Er worden heel wat beslissingen in deze wereld genomen. Heel veel worden weer teruggedraaid. En je zou die vraag die ik in het begin had, van wie heeft nu werkelijk het laatste woord? Nou, de Bijbel leert het. Dat is onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Vanwege waar hij is, aan de rechterhand van de Vader. Vanwege wie hij is. Uit de stam van Juda en de wortel van David, het Lam van God. Vanwege wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. en vanwege alle eer en glorie die hij van de Vader ontvangen heeft en waar nu de engelen en alle aanwezigen in zijn nabijheid hem loven en hem prijzen. Nou, het volgende lied wat we gaan zingen sluit er zo prachtig op aan. Vol verwachting blijf ik uitzien. Nu lezen wij dit op papier in de Bijbel, maar wat zal het zijn als we dat in werkelijkheid gaan meemaken? Dat we daar hem mogen zien, loven en prijzen en aanbidden. Het zou geweldig zijn als we dat binnenkort mogen doen. Verzen 1, 2 en 3, Johannes de Heer, 769. Dank u voorgaan in dankgebed. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo in alle rust deze avond als broeders en zusters mochten samenkomen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u wel voor de kracht die u hebt gegeven om tijdens de warmte hier ook te zijn, Heere. Maar bovenal dank u voor de warmte, Heere, van uw woord. Heer, als we een glimp mee mochten kijken in wat Johannes heeft meegemaakt. Heere, zo overweldigend, zoiets groots, zoiets rijks. Dan willen we u danken, Heere, dat we vanavond ook weer mochten horen dat uiteindelijk u, Heere Jezus, het laatste woord hebt. Heere, want we denken zoveel te kunnen. De mensheid die bouwt zijn eigen toren van Babel weer. Heere, en we zien ook in ons eigen land dat steeds meerdere heren van u uit aftrekken. Heere, en dat velen ook een eigen kerk stichten die overeenkomstig menselijke gedachten zijn, Heere, niet overeenkomstig uw woord. En daarom willen we danken, Heere, dat uiteindelijk u in alles tot uw doel zal komen. Heere, we hebben zo net ook gezongen dat we uitzien, Heere, naar de dag dat u komt, de gemeente thuis komt halen en we bij u zullen zijn. En toch, Heere, bent u aan de andere kant, ja, weer zo langmoedig, zo geduldig, Heere, opdat u niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. En zo wil ik een bijzonder bidden, Heere, voor hen die ons zo geliefd zijn. Kan onze eigen man, onze eigen vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen, broers of zussen zijn. Heere, waar we nou mee verbonden zijn. Dan willen we zo specifiek bidden, Heere, dat u door uw geest, Heere, een overtuigend werk in hun harten doet. En dat zij tot een punt komen waarin ze eigenlijk niet anders kunnen, Heere, en beseffen van nu is het heden dat ik mijn hart niet meer moet verharden, maar mijn vertrouwen stel op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. O Heer, wat zou dat een rijke genade zijn als u dat ook verder uitwerkt. Maar we danken u ook, Heere, dat we ook weer verder mogen gaan, ook de nieuwe week in, Heere, onder uw aanwezigheid, onder ja, uw trouw, Heere, onder uw liefde, onder uw kracht. U heeft ons alles gegeven. U heeft ons uw woord gegeven. U heeft ons uw geest gegeven. U heeft de gemeenschap van gelovigen gegeven, waarin we elkaar kunnen opbouwen, versterken, vertroosten, vermanen. Elkaar aansporen, Heere, om in verwachting te leven, Heere, en uit te zien naar die wederkomst. Maar tot die dag, Heere, dat we tot zegen mogen zijn. Niet alleen voor elkaar, Heere, maar bovenal voor de mensen om ons heen. Vader wil zo met een ieder gaan en we bidden dat uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we couplet 1 en 2 van Johannes de Heer 98, dan de zegenbeden en dan couplet 3. Het lied is samen in de naam van Jezus. En als u kan, wilt u erbij gaan staan. Heren, zo mogen we ook samen in de naam van Jezus u bidden, Heren, om uw zegen. Zegen ons, Heren, met die liefde die u hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, met de opstandingskracht van uw Zoon, opdat wij ook krachtig in het leven staan. En zegen ons, Heere, met de leiding van de Heilige Geest, de vrucht van de Geest, opdat wij ook tot een zegen zouden zijn voor de mensen om ons heen. En dat bidden we uit genade. Amen. Zingen we het laatste couplet. Als de Geest u doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Een hele gezegende week toegewenst. Het wordt niet warmer dan het al is. Maar het wordt weer een warme week, geloof ik. Heel veel sterkte en zegen. En tot ziens.